Yes, we signed her. Of niet?
Like live, live.
We zijn live, live.
Nog, we hebben nog een counter. Ik had in die voorbereid. Ik dacht, we hebben nog 5 minuten. Nee. Oh no. Ik moet nog al mijn chatters bijpakken. Die altijd zo actief in de chat. En mij zo'n gevoel geven voor mezelf. Yes, natuurlijk. Welkom iedereen. Game Over Live. Podcastje nummer, wat zal het zijn? 24, zoiets. Van seizoen 4. Helemaal leuk. Ik ben hier met Jolien.
Hey.
En met Ailis.
Hallo.
En met, is dat Guus? Wie is op de achtergrond?
Ja, dat is Guus.
Kijk, onze trouwe GameMiner Pat mascotte. Ik denk dus ook dat we Guus gewoon in de scholofon moeten zetten. Lijkt me leuk.
Gewoon eigenlijk als... wel, hè?
Ik was vandaag research aan het doen bij een aantal bedrijven. En heel veel bedrijven zetten gewoon de hondkantoor. De kantoorhond, ja, dat is hem. In de colofon erbij. Als hoofd van beveiliging, dat soort dingen. Dus dat vind ik wel leuk.
Dat is, wel...
is belangrijk, toch?
Nee, daarom.
Of is hey. Huisdieren zijn geweldig.
Kunnen we allemaal over eens zijn. Weet je, we hebben vandaag een leuke podcast op het programma. We gaan het hebben over de Nintendo Direct die geweest is. Of ja, de Nintendo Third Party Direct. We gaan even onze hoogtepunten eruit vissen. Dieptepunten hoeft niet aan te beginnen, want ja, dan zijn we lang bezig. Maakt verder ook niet uit. We gaan het hebben over het zinderende succes van Final Fantasy VII Rebirth. En wat het nou eigenlijk betekent om een goede remake te maken. En ja, het is je vast niet ontgaan, maar zo'n kleine indie-titel genaamd Elden Ring krijgt een DLC. En die trailer is een paar dagen geleden uitgekomen. Dus we gaan ook even kletsen van wat het eigenlijk nou betekent om een hele goede DLC uit te brengen. Maar voordat we dat gaan doen, hoe is het met jullie?
Goed.
Gaat hij lekker?
Hij gaat lekker.
Oeh, dat is goed om te horen. Wel zo belangrijk, hè? Hey, en als we het hebben gewoon over ja, wat jullie in godsnaam hebben uitgespookt deze week. Voordat we het gaan hebben over de games, hè? Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd, want ik dacht jullie wel goed genoeg te kennen om te weten dat de interesse er is. Hebben jullie iets meegekregen van die Avatar-series op Netflix?
Ja, ik toevallig wel een beetje. Ik ben, nou ja, kijk, de film was natuurlijk wel een heel erg dieptepunt, dus als je het daarmee gaat vergelijken. Ik vond het niet slecht. Het kan natuurlijk altijd beter, want het zal nooit beter zijn dan het origineel. Maar mm-hmm. Ik vond bijvoorbeeld Sokka echt wel heel goed gecast.
Ja, het gewoon die kinderen voor. Hè? Dus,
Ja, maar ook zijn stem. Zijn stem lijkt er ook echt heel erg op gewoon. Dus dat vind ik wel knap. En ja, het is dus op zich... Ik vind het wel oké. Okay. Ja, dus natuurlijk heeft Netflix ook een huge budget. Dat helpt ook, maar...
Ja, je ziet de productiewaarde. Het is gigantisch wat ze daarmee kunnen pushen. Of ja, gigantisch veel computereffecten. Laat het daarop houden. En jij, jullie?
Ik moet hem nog kijken. Maar ik dacht eerst van ik blijf er 10 kilometer vanaf. Van no...
Had ik eerst ook...
Don't touch my childhood.
Don't touch my childhood. Maar ik begin nu steeds meer goede verhalen te horen. Mm-hmm. En ik denk van, oké, ik ga het toch wel een kans geven. Wordt het net zo goed als de animatieserie? Nee. Maar als je dat los kan laten, denk ik dat het best wel een goede serie is.
Ik denk dat je het een beetje moet vergelijken met toen Rings of Power van Lord of the Rings. Als je dat zeg maar te erg met Lord of the Rings gaat vergelijken, dan werkt het niet. Maar op zichzelf staand is het geen slechte serie.
Ja.
Ja, ik heb zeg maar nu de eerste 3 episoden gekeken met mijn vriendin. En ik moet ook zeggen, ik had er heel erg het idee van, dit wordt echt helemaal niks. Maar het valt mee, inderdaad. Het is zeg maar, er zit wel veel liefde in, zeg maar, voor het originele materiaal. Dan zie je hoe de kostuums eruit zien. En hoe bepaalde details goed probeert te krijgen. Dat gezegd hebben. Ik vind wel dat er heel veel monoloog in zit. Weet je? In plaats van dat je gewoon ziet van, yo, ik wil zien wat deze personages doen. En zeg maar, wat hun motivaties zijn wil ik zien door hun acties. Is het vaak van, ik ga het heel expliciet vertellen van hoe ik me voel nu en wat ik moet doen. Ik vraag, oké, dat hoef je niet te vertellen. Ik wil het graag gewoon... zien hoe je naar gedraagt. Dat zou leuker zijn in mijn optiek. Maar goed.
Ik snap denk ik al wat je bedoelt. Maar volgens mij is dat in het origineel ook wel een beetje zo, toch?
Ja, dat is wat ik zo denk. Maar ik moet ook zeggen, mijn vriendin was altijd van... Oh, en ze hebben dit teruggebracht en dat teruggebracht. Ik dacht van, fucking hell, het is echt lang geleden dat ik Avatar gezien heb.
Ik weet
nog dat hij kaal is en dat hij een pijl op zijn hoofd heeft. En that's about it. Maar ja... Maakt ook verder niet uit. Het is degelijk en dat is denk ik gewoon een enorme W voor ons allemaal. En als we het hebben over welke games ze gespeeld hebben. Ook niet geheel interessant. Niet interessant.
Lukt het nog, Bram?
Ja, weet je, ik heb zeg maar de laatste tijd... kom ik niet helemaal goed bij mijn woorden. Ik moet meer slapen. Dat is een beetje het algemene sentiment.
Ik heb het probleem.
Maar maakt verder niet uit. Eilish, we gaan het hebben over jouw preview sessie. Want we hebben ook nog te maken met embargo natuurlijk.
Ja.
Jouw preview sessie van de nieuwe remake die eraan komt. Wil je er iets over zeggen?
Ja, wel. Ja, want het was, mag ik het allemaal zeggen, ook een game? Ja, natuurlijk, van de preview staat online. Ja. Niet dat ik me daar niet bespreek, maar ja, het gaat natuurlijk over Brothers, A Tale of Two Sons, de remake dan. Ja. Ik vond het in het begin een beetje lastig, want ik heb het origineel niet gespeeld, zover ik weet. Of het is in ieder geval echt zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Maar ik heb wel gewoon veel reviews opgezocht van het origineel. Daar kun je toch natuurlijk al best wel veel uithalen. En Anita had het al gespeeld, dus die heeft er ook al heel wat over verteld. Mm-hmm. De demo was nog wel een beetje buggy. Maar ja, dat kan natuurlijk. Het was wel heel mooi opgepoetst. Dat viel meteen wel echt op. Het zag er visueel echt heel goed uit. Mm-hmm. Maar daardoor merkte je ook wel dat merkte je wel nog terug in de framerate. Zeker bij sommige stukken als er dan net een cutscene kwam. Of net iets gebeurde. Wat meer gebeurde tegelijkertijd. Dan was dat, ja, kon het behoorlijk laggen. Maar ja, dat is natuurlijk nog in de demo mag dat in principe nog wel.
Dus, ja, ik ben wel benieuwd, zo kort voor release, of ze nog heel erg veel aan die demo kunnen sleutelen. Of het moet natuurlijk een oudere build zijn. Maar dat gaan we vanzelf zien. Hey, en geniet jij van die co-op gamepjes? Waar je zo met z'n tweeën door een hele game moet slenteren? Of denk je van, nou ja, ik doe deze liever alleen?
Nee, ik vind het altijd wel heel leuk. Ik vond het Takes Two vond ik ook echt een heel erg leuke game. Ik vind dit, juist deze game specifiek heel lastig om in je eentje te spelen. Het is wel ook wel leuk. Het is echt uitdagend. Maar ja, ik ben echt een beetje motorisch gestoord. Dus dan zit ik echt... ja, dan valt er weer eentje te pletteren. Omdat ik denk, oh nee, ik moet deze lossen. Oh nee, dat is verkeerde. Shit.
Ja, dus, motorisch is ook wel vak, hè. Die kleutjes. Ja.
Voor mij wel. Maar...
dat is natuurlijk wel van dezelfde studio. Volgens mij was dit echt hun eerste co-op game, zeg maar, in de reeks die ze daar gehad hebben. Want ook A Way Out, en dan wat je zei, It Takes Two.
Ja, volgens mij wel, inderdaad. Ja. En op zich merk je ook wel dat het de eerste was. Als in dat als je het een beetje vergelijkt, als je de puzzels, in ieder geval moet ik het zeggen, de dingen die je dan, dat je een beetje moet uitvogelen wat je met z'n tweeën moet doen, die zijn heel wat simpeler. Tenminste, in de demo, dat begin, vond ik heel wat simpeler dan wat je bijvoorbeeld bij het Takes Two had. Niet dat nou mega moeilijk was, maar wel dat je af en toe echt twee keer na moest denken van, oh ja, hoe kunnen we dit het beste doen? Dat had ik in ieder geval in de demo bij deze game niet zo.
Oké. Nou, fair enough. En heb je nog iets anders gespeeld?
Ja, ik heb ook Sons of the Forest nog gespeeld, natuurlijk. Dus wat nu de 1.0 build uit is.
Ja, en dat is groot nieuws natuurlijk voor iedereen die houdt van survival games. En met een horror sausje eroverheen. Want dat zo kunnen Sons of the Forest natuurlijk wel noemen.
Zeker, ja.
Die 1.0, hè, wat brengt die allemaal naar de game toe, onder andere?
Nou ja, sowieso gewoon wat toevoegingen nog aan de storyline. Dan moet ik ook heel, heel eerlijk zeggen dat ik de storyline nog niet helemaal had uitgespeeld. Maar ik was er niet al uit. Maar ja, wel weer een hoop toevoegingen. Dus bijvoorbeeld, het schijnt dat die voice actor van Timmy, maar dat heb ik nog steeds niet helemaal gespeeld volgens mij. Dat die Timmy nu een bekende voice actor heeft. Omdat hij een grotere rol krijgt nu dat het verhaal wat uitgebreid wordt. Daar heb ik niet bewust meegemaakt. Of ik moet iets over het hoofd gezien hebben. er zijn gewoon natuurlijk weer nieuwe items aan toegevoegd. Nieuwe caves om te exploren. Dus dat is altijd leuk. Af en toe weet ik nog steeds niet of we ze nou allemaal gehad hebben. Want ik vergeet elke keer dan waar we wel er niet zijn geweest. Maar ik denk dat we inmiddels wel
een map. Je kan zo'n beetje neerzetten of zo, weet ik veel.
Ja, dat klopt. Maar... ja, dat is waar. Dat doe ik eigenlijk nooit. Nee, wel bij die labs. Want je hebt van die labs waar je dan die 3D-prints hebt. Daar zet ik wel altijd van die GPS'jes neer. Maar ik gebruik ze dan ook voor de camps en zo. Dus dat is, ja. En dan bij elke grot moet gaan doen. Dan moet je wel heel veel die dingen verzamelen. Volgens mij kan dat niet eens zoveel.
En is Sons of the Forest echt het vervolg? Of is het een nieuwe game in dezelfde wereld?
Er zit wel overlap in. Het is in principe, het begint wel als een compleet nieuw verhaal. Vooral omdat, ja, voor degenen die dat weten, The Forest eindigt natuurlijk ook best wel met een redelijk ja, gesloten einde, even zo gezegd. Dus het is in principe een nieuw verhaal, maar er zit zeker wel overlap in. Er zijn zeker wel references naar The Forest. In principe hebben ze het concept van The Forest hebben ze gewoon overgenomen en verbeterd. Wat ik eigenlijk ook wel prima vind, want The Forest was volgens mij ook al best populair en viel ook al best wel goed onder survival horror fans. Ik moet ook wel zeggen dat ik Sons of the Forest ook echt wel beter vind dan The Forest. The Forest had nog best wel veel frustrerende dingetjes. Dat de combat niet helemaal goed werkte. Dat je soms gewoon echt een beetje moeite had om dingen te bouwen. Omdat de ondergrond dan elke keer net niet recht genoeg was of net niet. Dat zijn wel dingen die ik echt wel beter vind geworden in Sons of the Forest. Dus.
Ja, het is ook een tweede game. Dus het is gewoon net een stukje gepolijster. Net zit net wel strak in elkaar. Je zou nooit helemaal de jank eruit kunnen halen natuurlijk. Zeker niet als het op dezelfde mens gemaakt is en in dezelfde engine.
Nee, maar ik denk ook dat ook weer een beetje de charme van de game weg zou halen. Ja, het mag ook wel een beetje, zeg maar.
Maar een beetje jank is altijd goed. Weet je, een paar van mijn favoriete games hebben gewoon jank, waar je denkt van,
Dat hoort er soms ook gewoon een beetje bij.
Ja, precies. Alright. Nou, ik ben niet... Ik praat allemaal leuk aan elkaar, maar ik ben niet technisch host. Dus ik denk dat ik kan vragen, Jolien, wat heb jij gespeeld?
Oké. Okay. Ja, ik... Eigenlijk heb ik
you
het
have
al...
seen nothing.
Ik heb het eigenlijk 2 weken geleden gespeeld. Maar vorige week zat ik onder embargo. Dat embargo is nu weg, dus nu mag ik er wel over praten.
Over Princess Peach Showtime.
Yes! Ja, dat,
toen ik dit zag, kreeg ik Kirby vibes. En weet je waarom? Omdat ik het idee had van, dus met Peach hebben ze ook geen idee welk genre ze moeten betreden. Nee. En kan je dat beamen?
Ja, want Princess Peach Showtime is een echte mengelmoes aan verschillende genres. En eigenlijk wordt Peach een soort Kirby, inderdaad, met verschillende vaardigheden die ze kan aannemen in kostuums. En dan verschillende vaardigheden krijgt die ze kan gebruiken. In de levels.
Grappig.
Ja, want het is allemaal een soort theater-vibe, toch? Het is elke keer gewoon een nieuwe voorstelling, als het ware.
Ja, ik heb de eerste verdieping gespeeld. En daar is eigenlijk... het is inderdaad een speelschap in het Sparkle Theater. En Grape en de Zure Tros vallen dat theater binnen en zetten alles... vallen alles letterlijk lastig. En dan heb je verschillende zalen die je kan betreden. En elke zaal heeft dan een toneelstuk die Peach dan moet voltooien om... de acteurs en de wereld van dat toneelstuk te redden van de Zure Tros. Dus het is echt... het was echt een mengelmoes aan verschillende ervaringen eigenlijk. Sommige levels zijn meer actie gebaseerd, sommige meer op minigames. Er zat zelfs een soort van stealth level in. Wat oprecht. En het speelt allemaal vrij soepel en leuk.
En heeft, zeg maar, als het, zeg maar, zoveel genres betreedt, heb je het ook het idee dat het, zeg maar, ergens in uitblinkt? Of is het meer van, het doet het allemaal degelijk? Of heb je het idee van, sommige stukjes waren gewoon echt veel beter dan andere stukjes?
Ze doen het allemaal degelijk. Ik heb het idee dat ze deze game hebben gemaakt als een soort introductie game voor gamers.
Mm-hmm.
Weet je wel, van Princess Peach... Dan als de mascotte en dan... weet je wat, het is een soort introductie tot verschillende genres.
Ja.
Dus zwaardvechter Peach is het actiegedeelte met een bosvaart aan het einde. Ninja Peach is meer dat je moet rondsluipen en dan op het einde een hele snelle platforming sectie erachteraan zit in de achtervolging.
Okay.
Pakketbakkers Peach waren... Minigames à la Mario Party, waarin je koekjes en cakes moest bakken.
Mm-hmm.
En dan de laatste was Cowgirl Peach. En die vond ik hoogstpersoonlijk het leukste. Want daar zat echt ook variatie in. Zat je een stukje combat in, had je een achtervolging, zender platforming in en een boss fight. Dus elk level is ook wat anders. Dus niet elk level heeft een boss fight, niet elk level heeft minigames. Het is elke keer wat anders.
Oké, nou, dat is goed om te weten. Weet je, ik denk dat ik voor velen spreek als ik, zeg maar, nog niet echt een goed idee had bij Princess Peach Showtime. En ik snap nu wat meer wat je bedoelt. Ik heb het idee, het is een beetje zo'n een proeverij bijna gamegenres.
Het is een soort proeverij. En ik zeg niet dat het alleen voor de ukkies is. Het is ook, ik vond het echt heel leuk om te spelen. Het is echt gewoon een feel-good game. Mm-hmm. Niet te veel nadenken. Gewoon lekker Princess Peach dingetjes laten doen. En dingen ontdekken. Geheime locaties ontdekken. Het is, ja, ik denk echt oprecht dat dit een hele leuke game gaat worden in maart.
Oké, nou dan kunnen we daar lekker op en vooruit kijken. 22 maart voor de Nintendo Switch, of course. Princess Peach Showtime.
Maar wat heb jij gespeeld, Bram?
Ik ben bezig met 2 reviews. Eén daarvan arriveert spoedig. En de andere heeft autopech. Haha, want het is Pacific Drive en die heb ik nog amper gespeeld. Maar het maakt niet uit, ik kan er iets over vertellen.
Ja, wil je Pacific Drive doen?
Ja, doe maar.
Okidoo. Pars los.
Ja, Pacific Drive is een survival game. Waarin je met je auto in een bepaalde rampzone terechtkomt. Daar zijn nucleaire toestanden geweest. Een beetje à la Stalker. En dan kom je terecht met je auto en je gaat een wormgat in. En ze denken van, wacht even, hoe ben jij dat levend ingekomen? Oké, je bent nu heel bijzonder. Help ons met een paar quests. Dat is basically de setup. En wat Pacific Drive uniek maakt, vergeleken met andere survival games, is dat jouw voornaamste tool is je auto. Met je auto kan je dieper de zone in. Met je auto kan je straks bepaalde obstakels overwinnen. En aan je auto ben je aan sleutelen. Dus je moet ook gewoon letterlijk onderdelen van je auto afrukken en zeg maar nieuwe dingen opplaatsen en bouwen en in je garage een beetje klussen. En daarnaast heeft het dan ook nog, en daar kan ik weinig over zeggen omdat ik nog niet ver ben, maar het heeft daarnaast dus ook nog een vrij diepgaand narratief. En ik hoop dat het aanslaat. Want dit type is zo'n verhaal van, als het klikt, dan zit je er helemaal in, want het is ook een vrij atmosfeerrijke game. In de Pacific West, bossen van Noord-Amerika, en dan wat allemaal hele rare chemische toestanden overal, die zeg maar een beetje realiteit verwerpen. Dat is top. Dus hopelijk kan dat kan het narratief dat zeg maar ook goed ondersteunen en houdt het je aandacht erbij. Dat is iets waar ik me niet per se zorgen om maak, maar ik hoop dat gebeurt.
Dus je hoopt dat het narratief zit je nog een beetje op een stoppunt.
Ik ben benieuwd. Ja, op een kruispunt. Goed. Ja, stoppunt, kruispunt. Ja, het was allebei goed geweest, Jolien. Allebei leuke autopunts. Maar ja, dat inderdaad. En we gaan meemaken in hoeverre ik dat zeg maar, hoeverre het me meetrekt erin. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoever je auto kan pushen. Wat voor upgrades je uiteindelijk kan pakken en hoe snel je kan gaan straks. En of je misschien zo'n boom omver kan rijden en dat soort dingen. Dus we gaan het zien. Ik kan nog weinig over zeggen Pacific Drive nu, maar ik hoop ergens, wat te zeggen, misschien vrijdag komt het online, maar dat ligt heel erg aan hoe de week zich ontwikkelt. There's no promises, maar wees gerust, het komt er. The Forest, maar dan in een auto in plaats van Kevin.
Klinkt ook wel interessant.
Ja, en zonder geen kannibalen, maar just nature.
Onze lezers
kan ook eng zijn.
Onze lezers en onze kijkers en luisteraars kunnen in ieder geval onze website in de gaten houden als ze benieuwd zijn naar deze game.
Zeker. En we hebben ook heel veel nieuwsberichten over Pacific Drive geschreven. Dus weet je, gameline.nl. Wist je dat we een nieuwe website hebben? Gewoon, wauw, zo fris en fruitig.
Wow.
Ik heb best wel 4 weken herhaald of zo, maar ik blijf het ook gewoon doen.
Maar mogen we ook wel trots op zijn, toch? Hij is heel mooi geworden.
Hij is erg gelikt. Mee eens. Hey, ik heb nog één andere game gespeeld. Die heb ik wel uitgespeeld dit weekend. En daar kan ik iets meer over vertellen. Al weet ik niet zeker of de mensen het bij Private Division maar daar, of ze daar blij mee zijn.
Oh boy,
bars los.
Penny's Big Breakaway. En dat is een van de games die geshadowdropped is tijdens de afgelopen Nintendo Direct, waar we straks nog meer over gaan hebben. Het is dus een platformer. Sinds het aangekondigd is, dacht ik, yo, hier heb ik wel interesse in. Want ik hou van 3D-platformers. Ik hou ervan als het een beetje quirky is. Ik hou ervan als het uniek is. En dat is deze game. Zeker. Dat is heel erg. Dit is zeg maar de definitie van een extraverte game, weet je wel. Het heeft helemaal hele ongebruikelijke kleuren die van je scherm afspatten. Heel erg druk in het vertellen van je verhaal. Vol met enthousiasme als een klein kind met een tekening van krijt. Weet je, oh kijk, wat ik gemaakt heb. Weet je, dat is allemaal leuk. En dan heb je een 3D-platforming. Er zitten ook leuke ideeën achter. Want je gebruikt zeg maar je yo-yo om zeg maar trucjes te doen. En de platforming is een beetje gebaseerd op momentum. Dus wanneer je in een flow komt, pak je ook meer snelheid. En dan kan je dus ook verder je trucjes doen en dat soort dingen. En dat wordt dan ook gecomplementeerd door een combo meter. Allemaal top en aardig. Maar het is fucking janky. Holy shit, het is janky. Het is like... veel, veel jankier dan bijvoorbeeld The Forest.
En het is al zo chaotisch.
Het is super chaotisch. Het is heel erg gericht op timing en precisie. En dan is het ook... dan zit het zo vaak dwars. Like, oh, holy shit.
Ja, dat kan ik me maar voorstellen.
Ik ben tegenwoordig relatief rustig geworden in zeg maar het spelen van games. En niet snel op mijn tenen getrapt, maar dit keer pusht hij het wel. Dit keer was het wel gepusht.
Oh.
En naast janks ook bugs, weet je wel. Gewoon door de map heen vallen, vastzitten in animatie, dat soort dingen.
Oh no.
Oh, die fijn. Oh ja. En, dit is zowel iets goed als iets slechts, denk ik. Het is heel erg early 2000 3D platformer stijl. Dus het is maar het is heel leuk. Je ziet allemaal de wereld bijvoorbeeld met kleine andere gastjes waar je mee kan praten. Die wat meer vertellen over de wereld. Het heeft zeg maar zelf ook zo'n klein geanimeerd gezichtje van je main character. Die zeg maar de emoties vertoont wanneer je iets doet, weet je wel. Maar het heeft ook een camera die ze gewoon zo vaak in de weg zit. En je kan niet bewegen of zo. Het is altijd gewoon statisch, de camera. En je kan niet zelf draaien als je ergens anders iets wil kijken. Als je een secret wil ontdekken, dan moet je gewoon gokken dat je niet... gewoon ja, naar beneden pleurt als het ware.
Nou, dat lijkt me net echt heel naar.
Ja, dus het is echt een mixed bag, Penny's Breakaway. Ik denk dat de ideeën zijn goed. De moment-to-moment gameplay, ook nog steady. Het heeft een interessant kleurenpalet. Het doet ook heel erg denken aan de eerdere Sonic en Mario games. Wat niet heel gek is, want de ontwikkelaars hierachter waren degene die ook Sonic Mania gemaakt hebben. Dus die collectie aan oudere Sonic games. Ja, het heeft veel... punten waarvan je denkt van oké, het gaat denk ik wel een voldoende uit het vuur slepen. Maar niet veel meer dan dat. Want daarvoor heeft het gewoon echt te veel issues op dit moment. En dat vind ik jammer, want weet je, het zit echt wel hele creatieve ideeën achter. Maar de uitvoering is gewoon niet optimaal.
De 3D Sonic vloek heeft Penny's Big Breakaway ook achtervolgd.
Ja, waarom moest je nou eerst Sonic maken en dan 3D game? Je weet wat er gebeurt.
It's what happens.
You can't fool fate. Ja, het is inderdaad wel... Het is grappig wat je, dat je zegt, want het heeft inderdaad wel vergelijkbare issues. Maar bij Sonic was het zeg maar... Het ging zo verschrikkelijk snel. En het was... Oké, ik ga niet zeggen het is Sonic Adventures janky, hè. Ik bedoel, laten we vriendelijk blijven. Maar het is wel zeg maar... janky op een level waarvan je denkt... Oké, dit is gewoon niet meer leuk. Dit breekt een beetje mijn ervaring op dit moment. Zeker als je dan ook probeert levels met hoge scores af te sluiten of snel te doen in de time attack mode. En dan kom je op zeg maar één stukje niet op omdat jouw karakter 5 seconden blijft hangen in een soort tussen de vloer en waar je op moet zitten. Ja, dat is gewoon niet leuk.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Dus ik ben benieuwd in hoeverre ze dat soort bugs eruit kunnen werken. Want het is natuurlijk wel heel erg verweven met het design van deze 3D-platformen, omdat je natuurlijk je yo-yo gebruikt en je gaat erop rijden en je moet momentum gebruiken om sneller overal te komen. Dus ik ben benieuwd, ik denk dat het heel lastig is om zeg maar al die bugs eruit te krijgen, maar we gaan het zien. Daarnaast, ook leuk, het heeft een paar eindbazen en een paar power-ups en daar moest ik altijd wel om lachen, om sommige dingen. Dus het heeft ook wel, kijk, ik wil positief afsluiten, want dat krijgen we nog voldoende. En weet je, net zoals bij de middelbare school, 5,5, prima. maar ja, alleen niet gewoon niet veel meer dan dat. En dat is dat is gewoon het is. Dus ik zou zeggen, raad ik hem aan, niet nu. Als je hem voor een tientje op de kop kan tikken, zeker doen.
Oké.
Ik denk dat die voor mij sowieso al te chaotisch is als ik het zo zie, dus...
Ja, ja. Oh ja, dat even geen nog een ding, want het staat super chaotisch, want het verhaal hierin is dus zeg maar dat je speelt als Penny en die wil zeg maar maken als artiest. Dus je gaat zijn auditie doen voor een of andere, ja, de Emperor volgens mij. En dat gaat helemaal mis en dan wordt die Emperor boos op haar en dan stuurt hij zijn leger aan pinguïns op je af. Dus elke keer wat je dus ook ziet in die trailer is zeg maar enorme legioenen aan pinguïns die je achterna gaan rennen, zeg maar. En als er dan 5 op je zitten, dan word je gecaptured en dan verlies je 1 leven, zeg maar. Dus dat zeg maar is het chaotische onderdeel. Ja. Maar uiteindelijk, weet je, als je in latere levels bent, dan dan race je eigenlijk voorbij die pinguïns zonder dat je in de gaten hebt. Dat is eigenlijk alleen maar een dingetje wanneer je aan het wennen bent aan alle controls en dat soort dingen. Maar goed, zodoende. Dat is Penny's Big Breakaway. Wat dus ook een shadow drop was tijdens de Nintendo Direct, die we gezien hebben. De Nintendo Direct vol met third party partners van de Japanse uitgever. Hey, kunnen we eerlijk met elkaar zijn? Dat was niet een al te beste showcase. Dat was karig.
Ja, ik ben het met je eens.
Ja, ik heb hem niet live gekeken, maar ik heb nog even alles teruggelezen wat er inderdaad in kwam. En ja, ik ben sowieso niet per se een heel erg een Nintendo persoon, maar ja, ik kon zelfs wel zien dat het een beetje meer was.
Maar, om het positief te houden, voor onze PR-relaties, voor onze content.
Voor onze PR-relaties.
Heel nice. Belangrijk.
Nice, Bram.
Nee joh. We zijn altijd positief. En niet alleen voor ons PR, omdat wij gewoon positief content maken, altijd. En dat gaan we nu ook weer doen. Want we gaan onze hoogtepunten van deze show eruit pikken. En Jolien, jij Disney-nerd, jij wist al meteen welke je moest kiezen.
Ja, ik ben de technische host, dus je had het me dat gewoon niet moeten laten doen.
Ja, maar weet je, ik gun het je wel.
Ja, ik ben heel erg blij dat Epic Mickey een terugkeer gaat maken.
Dat, rebrushed? Repainted? Rebrushed, toch?
Rebrushed.
Ja, oké.
Dat, ik heb het nooit het origineel op de Wii gespeeld, wil dat altijd doen, maar ja, ik had toen basisschoolgeld, dus ik kon heel beperkt games kopen.
Dan kon je 1 game per jaar, en dat was van Sinterklaas, en dan deed je het mee.
Ja, en met je verjaardag misschien of dan.
Heel misschien af en toe met mijn verjaardag, dat Mauw zegt, ah, hier, Mario. En dan deed ik het daar een paar jaar mee. Dus ja, maar ik heb wel altijd interesse gehad in de Epic Mickey games, omdat ik natuurlijk een grote Disney-nerd ben. Mm-hmm. Dus, en dit vind ik interessant, omdat het zeg maar een soort donkere Disney-game is. Dus Mickey komt vast te zitten in een wereld waar alle vergeten Disney-personages te vinden zijn. En waar ook wat aan de hand is. En ik denk dat het heel goed kan werken op de Switch.
Dus ja, overigens, het komt ook op elk ander platform. Maar
en we hebben het over Nintendo Direct.
We hebben het over Switch, ja. Okay.
We hebben het nu over de Switch. Dus,
nee, dat is goed.
Maar ik ben wel blij. Ik hoop dat met een beetje met Disney Dreamlight Valley die het goed doet. Dat misschien deze game een nieuw leven gaat krijgen. Misschien ook ook een nieuwe game.
Het is grappig. De dingen die je beschrijft, ik ben het er helemaal mee eens. Het is inderdaad dat Disney kant gezien door een iets duisterere bril. Wat denk ik ook heel kenmerkend was voor de tijd dat het uitkwam. Volgens mij, ik had het idee dat in die tijd allemaal een beetje gingen. Dit is Mickey, maar edgy, weet je wel? Dat is echt zo'n periode geweest. Wat ik dus nog... Kijk, en net als jij heb ik het origineel niet gespeeld, maar wat ik wel vernomen heb, is zeg maar dat het een hele hoge verwachting had destijds. En die het toen niet te waar gemaakt. Dat is wat ik ervan opmaak. En dus ik ben heel benieuwd, via deze remake, gemaakt door Purple Lamp Studios, die we ook gezien hebben met SpongeBob, Battle for Bikini Bottom bijvoorbeeld.
Dat was wel een goede remake.
Ja, dus ze kunnen goed remaken. Maar ze met een remake natuurlijk wel zo. Je vertrouwt erop dat het origineel zeg maar het werk voor jou kan doen. Hè? Want die gameplay moet zeg maar zo vertrouwd en solide aanvoelen. Dat zou je eigenlijk in principe het alleen maar hoeven op te poetsen. En daarom ben ik heel benieuwd naar deze game ook. Het heeft heel veel hype. En nu gaan mensen heel nostalgisch naar terugdenken. Dus gaat het zeg maar net zoals destijds ook die verwachtingen weer waar weten te maken, ja of nee. Dat is denk ik een van de interessantste game die langsgekomen was tijdens Nintendo Direct, mee eens. Maar ja, ook als je puur denkt aan remakes, je zou niet snel zeggen, yo, Epic Mickey, gaan we remaken, waarom niet?
Nou, als ik las volgens mij op Kotaku dat ze echt even van plan waren om een franchise ervan te maken en dat er heel veel dat het in de afgelopen jaren heel vaak is teruggekomen, maar dat het nooit meer is opgepakt.
Ja, en het is ook een keer een deel 2 uitgekomen daarna.
Ja, er is een deel 2 en die viel tegen volgens mij.
Nou, in ieder geval sales, ja.
Volgens mij was deze, de eerste game was wel de beste. Maar ze hebben het wel een paar keer geprobeerd terug te brengen, maar het is er nooit van gekomen.
Ja, dus ik denk dat er heel veel potentieel hier ligt. Hè? Zeg maar in de mechanics die Disney Epic Mickey kent. Je zou denken dat zeker als je daar echt Disney fuck you money achter zet, dat je dan echt wel iets heel groots kan maken ermee.
Ja, maar ook wat wilde ik ook weer zeggen? Sorry. Maar ook dat er vergeten personages erin zitten. Weet je wel, Oswald the Rabbit, dat is je buddy. Er zit ook veel Disney geschiedenis in.
Klopt, ja, het is grappig natuurlijk dat een paar weken geleden dat, zeg maar, dat controversie met die, was dat Willy Wheelboat of zo?
Ja, de steamboat Willy Mickey is in het publieke domein getreden.
Oh ja.
Ja, dat was ook funny.
En alleen die Mickey, dus als je een andere Mickey doet, dan ben je er geweest. Dan komt Big Disney met zijn advocatenteam bij je aankloppen.
Maar dan heb je al een probleempje.
Steamboat Willy Mickey is een publiek domein nou. Dus zijn al verschillende Steamboat Willy horror games en Steamboat Willy films.
Ik vond de filmtrailers het ergst. Het heeft mij denken aan die Winnie de Pooh horrorfilm. Dat is een
Blood and Honey. Ja, weet je, ik heb expres al die shit niet gekeken. Ik denk, ja, ik geloof het wel.
Leuke ik heb alleen grap, de trailers gezien, maar dat vond ik al erg genoeg.
Ja, leuke grap en we gaan weer veel te ver mee. Fijn, dankjewel. Iris, was er nog iets in de Nintendo Direct waarvan je zegt van, nou, er was wel iets wat mijn interesse trok?
Ja, nee, toevallig. Ik heb Endless Ocean op de Wii toen heel veel gespeeld.
Oh, ja. Ja, ik ben blij dat jij hem
vindt. Ja, ik vond dat echt een hele zo'n chille game, gewoon lekker relaxed. Misschien was dat een beetje voor mij de voorganger voor The Long Dark. Niet dat het echt dezelfde soort game is. No, maar op een of andere manier krijg ik er hetzelfde gevoel bij. Ik weet niet waarom. Misschien.
Nou ja, je bevindt je natuurlijk in een grote natuuromgeving. En je wordt omringd door het wilde leven. En in The Long Dark pak je konijnen en ruk je kop eraf. Maar in The Endless Ocean maak je fotootjes van.
Ja, oké. Okay. Nou moet ik wel zeggen dat ik konijnen meestal wat rust laat in The Long Dark. Om die reden. Maar ik snap je punt. Maar nee, ik vond het toen altijd een hele relaxte game. Dus op zich, en die lijkt me ook best wel chill om op de Switch te spelen eigenlijk. Dus ik denk dat ik die misschien nog wel...
Ja, het is grappig, want het heeft echt een cultvolging, wat ik ervan gezien heb, inderdaad. Dat Endless Ocean, dat er zijn niet heel veel games van uitgebracht, maar inderdaad in de periode van de Wii, wat je net zei. En dat er toch echt heel veel mensen zeiden van, yo, dit is een super toffe game. En er zijn maar weinig games die hetzelfde gevoel overbrengen. Misschien het meest recente wat in mijn hoofd schiet nu is Abzu of zo, weet je wel.
Ja. Ja, ik denk ook bij mij was het vooral, het was ook een beetje nostalgie. Ik weet nog dat is echt al lang geleden. Mijn broertje en ik speelden vroeger altijd op de PC zo'n spel, dat heette Scuba Diver of zo. En dan moest je dus ook allemaal vissen zoeken, moest je gaan duiken en dan moest je daar foto's van maken. Dus het was een beetje hetzelfde idee, alleen dan natuurlijk veel ouder en veel jankier. Maar omdat ik daar ook gewoon nostalgische gevoelens bij had, vond ik deze game denk ik ook nog extra leuk.
Nou, ik weet wie we de reviewcode moeten geven.
Ja, het is ook al een release datum. 2 mei. Epic Mickey heeft nog geen.
Dit jaar.
Ja, dan was eigenlijk de bedoeling dat ik ook nog even iets leuk zei over Nintendo Direct. Ik had ook Endless Ocean in principe in mijn hoofd.
Sorry, Bram.
Oké, ja, ik bedoel Super Monkey Ball Banana Rumble. I mean.
Dat zeg je puur alleen voor Niels.
Dat denk ik ook.
Ja, weet je, onze ex-redacteur. En dit is de reden waarom hij ontslagen is. Nee, grapje.
Nee, dat komt omdat hij The Witcher 3 goed vindt spelen op de Switch.
Ja, oké. Ja, hij heeft meerdere redenen tot actie genomen. Dat is voor de mensen die, zeg maar, out of the loop zijn op onze nieuwe frisse website. Kan je, zeg maar, een account aanmaken, kan je op reageren. En toen zei Niels van, oh, die nieuwe Super Monkey Ball game wordt Game of the Year 2024, mark my words. En ik heb alleen tegen hem gezegd, ja, ze zijn marked. En ik kom bij je terug wanneer die uitkomt. Maar goed, desalniettemin, natuurlijk, het wordt geen Game of the Year, laten we even normaal doen. Maar een nieuw mainline Super Monkey Ball game, in plaats van een remaster of een collectie in oude games. Ik ben benieuwd wat ze daarmee kunnen. Zeker in het landschap, zeg maar, waarin, ja, als ik denk aan party games, als ik denk aan Nintendo Switch party games, dan denk ik eigenlijk altijd, Mario Party. Daar vind ik dat wel interessant, dat er toch best wel party games uitkomen op de Switch. En ik denk dat Super Monkey Ball ook wel daar een beetje onder valt, toch? Een party game.
Ja, familie party, denk. Beetje platforming ook.
Ja, kom, want je race in principe tegen andere spelers, toch? Op, zeg maar, van die vage blokachtige circuits. Waar je, zeg maar, niet van af moet rollen.
Oh boy.
Het lijkt me gewoon een hele vermakelijke game. Dus dat wil ik wel even daarover eens kwijt.
Het is, Super Monkey Ball is misschien niet altijd goed, maar het is altijd vermakelijk.
Ja, het heeft ook een hele specifieke stijl, weet je wel. Gewoon, het heeft zeg maar een idee en daar struint ook niet van af. Dus ja.
Ja, voor een partygame is het natuurlijk ook vooral belangrijk dat het gewoon vermakelijk is. We hebben vaak genoeg partygames gespeeld. Ik dacht van, nou, het is niet echt goed, maar het is leuk.
Ja, nee, daarom. Ja, en we zagen ook dat er nog een tweetal Xbox games naar de Switch kwam. En dat waren volgens mij Grounded en Pentiment. Waarbij ja. PlayStation, die kreeg die ook allebei. En die kreeg ook nog Hi-Fi Rush en Sea of Thieves. En dan heb je het idee van, oké, Switch wordt wel een beetje... Een beetje opgelicht hier. Maar ik had alle Switch-spelers heel erg Hi-Fi Rush gegund. Maar ik denk dat we even moeten wachten op de Switch 2 daarvoor.
Ja. Kregen jullie ook niet het gevoel met deze Nintendo Direct dat het een beetje de restjes zijn?
Ja, want het... Zeg maar, er zaten een paar nieuwe aankondigingen tussen die zeg maar wel de interesse prikkelden. Een Endless Ocean, Epic Mickey, Super Monkey Ball... Aan de kant, ja, denk ik, Pentiment en Grounded, weet je wel. Zijn hele goede games aan zich, hè, maar die zijn ook al aardig op leeftijd, onderhand. Ja. Zeg maar, aardig op leeftijd. Ze zijn nu al een paar jaar uit en dan heb je niet het idee van, oké, daar word je dan heel enthousiast van als Nintendo Switch speler. I could be wrong, maar...
Vraag me vooral af hoe de servers het aan kunnen.
Ja, dat dan, ja.
Maar het waren ook, nou wat je zegt, het waren veel collecties aan oudere games. Bijvoorbeeld ook Star Wars Battlefront komt naar de Switch. En andere platformen trouwens, want dat is ook een dingetje. Heel vaak tijdens het Nintendo Direct hoor je, yo, het is voor de Switch. En dan een uur later hoor je ook gewoon op alle andere platformen. Ik vind het zo jammer. Dat vind ik bij State of Play vind ik het jammer, bij Xbox vind ik het jammer. We kunnen gewoon niet meteen eerlijk zijn met naar welke platform het komt. Dat maakt mijn werk zoveel makkelijker.
Ja, en eigenlijk hou je jezelf dan als uitgever natuurlijk ook een beetje voor de gek als je het niet gewoon meteen zegt. Ik bedoel, ja.
Ja, maar dat is het ding. Kijk, Nintendo wil natuurlijk dat mensen die het alleen dit zien, denken dan ook... Oké, het komt alleen naar de Switch, prima. En die gaat door met het leven. Terwijl bijvoorbeeld een THQ Nordic, die zeg maar die Epic Mickey uitgeeft... Die wil natuurlijk die game op zoveel mogelijk platformen slijten.
Ja, logisch, ja.
Maar goed, algemeen sentiment van deze third party showcase?
Meh.
Ja. Ja, dat ja.
Ik denk dat dat een goede ja, goede omschrijving is.
Het is denk ik ook de enige meteen. maar ja, weet je, het is wat het is. Ze kunnen niet altijd bangers zijn. En iedereen die had gedacht had Hollow Knight te zien. Ja, kom op.
Bram, het komt ooit uit.
Nee, het komt nooit uit. Het is een leug.
Het is Bram zijn trauma.
Het komt ooit op een dag komt het uit.
Nee, ik heb dat altijd met games die ik heel graag wil spelen. Die worden altijd uitgesteld tot in fucking infinity.
Misschien als maar je twee jaar te huis zit, dan kun je het eindelijk spelen.
Dan heb je verder toch niks meer te doen, dus dan...
Ja, precies. Ik bedoel, als ik gewoon weet wanneer Hollow Knight Silksong een beetje een keertje uitkomt, dan... heb ik ook de motivatie om de originele Hollow Knight weer keer op te zoeken. En dan... Want die game heeft echt zulke fucking gekke challenges. Like, dat je heel de game moet uitspelen om dood te gaan. En dan 112% alle secrets moet verzamelen. En dat soort gekkigheid. Should be fun.
ja, wel.
Heel fun.
Maar weet je welke game ook fun was? Volgens betrouwbare bronnen bij Gameliner. Dan hebben we het over Final Fantasy VII Rebirth. Is de eerste game op Gameliner in het jaar 2024 van onze heer, die de 5 sterren rating heeft ontvangen. Toch?
Ja.
Ja. Ik moet even nadenken, ja. Want we hebben echt al heel veel games gehad in fucking 2 maanden tijd. Met Like a Dragon en Tekken en Persona 3 Reload en Helldivers 2.
Volgens mij wel echt de eerste met de 5 sterren rating inderdaad.
Ja, dat dacht ik dus ook.
Volgens mij ook inderdaad.
De review kan je lezen op gameliner.nl. Geschreven door ons Philip. Die samen met Claudia eigenlijk al onze Final Fantasy content voorziet. En Philip heeft een fantastisch stuk geschreven. Very nice.
Ja, en je ziet dat de
passie spat er vanaf. Wij hebben alle 3 die game niet gespeeld, obviously. Want ja, en volgens mij zitten geen Final Fantasy fans hier aan de digitale tafel. En het is nog niet uit. Ik bedoel, het is pas over 3 dagen de 29e op het moment van opname. Maar dat wil niet zeggen dat we even geen aandacht aan kunnen besteden. Want wat Final Fantasy VII Rebirth dus eigenlijk vertoont, is de perfecte remake. Die we ook al bijvoorbeeld vorig jaar gezien hebben als je het aan mij vraagt, met de Resident Evil 4 remake. En er zijn dus bepaalde elementen die in een remake moeten kloppen om ervan te kunnen zeggen, yo, dit is de perfecte remake. Mijn vraag aan jullie, of ja, het gespreksonderwerp voor nu. Welke elementen moet nou een remake echt nailen? Om ervoor te zorgen dat het, zeg maar, trouw blijft aan het origineel, maar ook niet te trouw, en dat het ook nieuwe paden weet te betreden. Wat zijn dan de eerste gedachten die door de hersenpan schieten?
Ik denk dat het wel vooral dan belangrijk is dat ze uitgaan van wat nou de punten van kritiek waren op het origineel. Mm-hmm. En dat je toch probeert, kijk, je zult nooit misschien alles erin kunnen verwerken, maar toch proberen om misschien die punten van kritiek nog op te kunnen pakken en die te verminderen in de remake.
Ja, dat is een goeie.
Dat is inderdaad een hele solide. We zien het nu gebeuren met, ja. Ja, ik pak meteen een heel fucking slecht voorbeeld. Want, maar goed, Silent Hill 2 krijgt een remake.
Oh, ja.
En een van de kritiekpunten die Silent Hill was ontvangen heeft, zei, yo, de combat is een beetje bout. En dan gaan de puristen zoals ik zeggen, ja, dat hoort zo, want we spelen niet als fucking soldaten. Maar, desalniettemin, dat zou dus een punt zijn dat je kan verbeteren. Of Looper Team zei dat ze dat zouden verbeteren.
We shall see.
Nog niet gezien, maar goed, maakt niet uit verder. Wat je zegt klopt helemaal. Het origineel is natuurlijk ook een product van de tijd. En de tijd heeft gewoon bepaalde limitaties met zich meegebracht. En dat zijn dus kansen die je dan hebt. Uitbreiden op de originele visie. Met de technologie van nu. Jolien?
Ja, ik zit even na te denken. Ik denk character designs zijn ook heel erg belangrijk om een remake te delen. Mm-hmm. Ik denk wat Final Fantasy Rebirth heel goed heeft gedaan is, kijk, het ziet er 10 keer beter uit, maar op de een of andere manier herken je de Cloud nog uit de blokkerige PlayStation era.
Mm-hmm.
Het is, weet je wel, dus ze hebben het originele design gepakt en het verbeterd. Met de tijd gebracht. En dat hebben ze niet alleen met Cloud gedaan, maar ook met Sephiroth. Alle belangrijke personages kun je herkennen uit het origineel in de remake. Dus
wat natuurlijk ook te danken is aan het hele sterke designwerk uit het origineel.
Precies. Want,
ja, want zeg maar, ze zijn natuurlijk gebaseerd op het werk wat ze al hadden liggen. En als het, zeg maar, de eerste keer goed gegaan is, dan is het voor hun alleen maar makkelijker om daar op verder te borduren. Ja. Allemaal gewoon goede punten natuurlijk. En als we kijken gewoon naar de remakes die we de afgelopen jaar ontvangen hebben. Die zeg maar gewoon gezien werden als, yo, de perfecte remake. Met je Rebirth nu, met Resident Evil 4 een jaar geleden. Welke remakes hebben we nog meer gehad die heel goed waren. Dead Space bijvoorbeeld. Persona 3 Reload is natuurlijk ook een remake.
Ja, ook een goeie.
Ja, weet je, dit soort dingen zouden veel makkelijker gaan als ik me ook gewoon zou inlezen.
Nou, het is
ik heb weer gelezen, ik heb alleen deze lijst niet gemaakt.
Nee, maar ik denk ook wat het is. De afgelopen jaren is de grens tussen remake en remaster heel erg dicht naar elkaar gegroeid. Sommige...
Ik zou zeggen andersom.
Ja, vind je? Nou, we hebben echt een hele lange periode gehad waarin gezegd werd, oh, we maken een remake, maar eigenlijk was het gewoon een remaster met alleen verbeterde graphics, voor de rest was het dezelfde game.
Ja, kijk, maar dat snap ik helemaal mee eens. En dat is zeg maar een periode geweest waarin het gewoon niet goed gecommuniceerd werd. En verwachtingen niet goed bijgesteld werden. Want een remaster is gewoon letterlijk dezelfde game, gewoon helemaal. Maar dan met een betere framerate en betere resolutie. En dat zijn zo quality of life touches. Terwijl een remake is gewoon vanaf de grond opnieuw opgebouwd. In een nieuwe engine en met nieuwe systemen en dat soort dingen. En dat zie ik nu wel beter. En kijk, het ligt er natuurlijk heel erg aan welke game je remastered of remaked. Als je zeg maar nu een game zoals, weet ik veel, Last of Us Part 2 remaked. Ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig. Alleen, dat gaat dan wel eerder de remaster kant weer op, weet je. Want het gaat echt, de sprongen die gemaakt worden zijn dan steeds kleiner. En dan zeg maar, wordt het moeilijker om te zien, yo, is het een remake, is het een remaster? Want de Last of Us Part 2 is natuurlijk een remaster in principe. En Last of Us Part 1 is 1 keer geremastered en 1 keer remaked.
Ja.
En dus dan ga je inderdaad achter je hoofd krabben van, oké, wat gebeurt hier precies?
Ja, terwijl het beide niet nodig was, want eerlijk is eerlijk, nee. De game zag er al geweldig uit, dus ik bedoel...
Nee, maar dit was natuurlijk puur om gebruik te maken van de serie en meer definitieve versies te verkopen.
Ja.
Maar heb je daar ook niet meteen een goed punt aan gehaald? Leeftijd?
Ja, meens. Want bijvoorbeeld, en ik moet zeggen, kijk, bij Last of Us, ik vind dat dat eigenlijk veel te kort op zit. Maar ik had dat bij Dead Space ook, want ik zeg maar, hoe ik zou zeggen van, joh, een game verdient een remake, is het nog beschikbaar op moderne platformen? Zo niet, dan is dat misschien een idee. En is het origineel ook gewoon met de huidige, met zeg maar de huidige vergelijking van nu, ook gewoon niet meer goed speelbaar? En als je kijkt naar bijvoorbeeld een Resident Evil 2, wat zeg maar nog die fixed camera had en dat soort dingen, dan zou je denken, oké, ja, die is echt flink verouderd. En die kwam op de PlayStation 1 uit, geloof ik. Ja, die hebben veel mensen niet meer aangesloten. Maar een Dead Space, de eerste, Xbox 360 tijd, PlayStation 3 tijd, was nog prima speelbaar. Zeker als, ik weet niet heel zeker, ik weet dat Dead Space 2 en 3 wel backwards compatible waren. En ik dacht Dead Space 1 ook. Dus dan kan je het ook nog op,
wel, ja.
Dus dan zou je het ook nog op moderne platformen kunnen spelen. Dus ja, eigenlijk in mijn optiek, hoe goed ik de Dead Space remake ook vind, van tevoren zei ik ook heel stellig, nou ja, dat is helemaal niet nodig. En dat denk ik nog steeds. Goede remake, super game, was niet nodig. Hetzelfde kan je zeggen over Resident Evil 4. Want die is zo vaak gepoord naar moderne consoles. Die is heel goed speelbaar, is nog steeds een fucking masterpiece, het origineel. En dan komt zeg maar, ja, en dan komt zeg maar, ik die niet zeg maar twee dingen zeg die niet meer kloppen. Want ik vind Resident Evil 4 remake fantastisch, uitmuntend, geweldig. Maar het origineel ook. En die heb ik zeg maar ook gewoon een jaartje voordat die remake uitkwam. Gewoon helemaal gespeeld.
Op stream.
Op stream, inderdaad. Op de Xbox One of Xbox Series toen al.
Toen was je wel nog redelijk gefrustreerd af en toe.
Ja.
Ja, maar dat komt door de chat. Dat is wat dan.
Nee.
Je had last van de jank. Je had last van de jank.
Hij was jank. Dus bij Resident Evil 4 zou ik zeggen, yo, het was inderdaad wel zo dat origineel, zeker op console. Kijk, op PC kun je nog even met je muis gewoon woep. En dan ga je snel door. Maar het had wel heel erg tank controls, zeker. Dus, origineel Resident Evil 4 liet zijn leeftijd wel zien. Maar was daarentegen nog wel gewoon perfect speelbaar op moderne platformen. Dus ja, het is een heel groot grijs gebied, denk ik.
Ja, ik denk, een reden voor een remake kan natuurlijk ook zijn dat je het publiek wil bereiken dat nu pas een beetje begint met gamen, even zo gezegd. Want die hebben misschien die oudere consoles helemaal niet meer. Of, ja, dus dat kan ik me ook nog wel voorstellen, dat een reden kan zijn.
Nee, helemaal mee eens. Weet je, als Capcom begonnen met de eerste game te remaken en dan zeg maar die Resident Evil 2 en 3 in die RE engine doet, weet je wel. Dat je echt een soort nieuwe timeline maakt met echte remakes. Dan snap ik heel goed dat je die lijn door wil zetten. Zeker omdat die het gewoon allemaal heel goed gedaan hebben.
Ja, Resident Evil 4 blijft natuurlijk wel een beetje hun beste game. Dus ik snap ook heel goed dat ze die dan niet laten liggen, zeg maar.
Nee, het is grappig, want dat is misschien ook weer een dingetje wat interessant is bij het remake van een game. Jo, die torenhoge standaarden en dan die verwachting die bij komt kijken. Ga je die uitdaging aan? Want dat had ik ook heel erg met Resident Evil 4 voordat die aangekondigd werd. En zelfs toen die aangekondigd werd. Dat is Capcom's beste Resident Evil game. Ga je daar met je klauwen aan zitten, weet je het zeker.
Dat ja, het zijn, is wel gevaarlijk.
Het zijn hele grote schoenen om in te vullen, inderdaad. Maar ja, in mijn optiek hebben ze dat geflikt. En dat vind ik heel knap.
Het is ook met Final Fantasy VII heb je een beetje de discussie nog tussen de puristen, zoals Claudia, die zegt van, het is niet meer Final Fantasy.
Mm-hmm.
Want de combat is veranderd.
Volgens mij in de eerste remake, zeg maar. Gewoon het eerste deel van de drie, zeg maar. Daarin had ze ook wat plotpunten veranderd, als ik me niet vergis. Maar dat is Claudia's ding. Dus als het fout is, dan moet je lekker waar wezen.
Vraag het volgende week aan haar.
Ja, nee,
ik dacht inderdaad ook wel dat ik mee had gekregen dat bij die game inderdaad ook echt de storyline wel erg, in ieder geval te erg veranderd was dan volgens.
Ja. Ja, oké, okay, maar ja, dat is, kijk, en dat is eigenlijk een van de risico's die je meebrengt, hè. De Resident Evil 4 remake. Resident Evil had, zeg maar, het heeft leuke verhalen tussendoor. Een beetje Nicolas Cage B-movies-achtig. Dus daarom was ik waarschijnlijk ook niet super pissed toen er, zeg maar, een paar dingen anders waren dan het origineel. Want dat is altijd ook een heel interessant... Kijk, we kunnen eigenlijk een hele fucking podcast vullen met dit onderwerp alleen. Want je gaat altijd de discussie krijgen tegen de authenticiteit en het verbeteren. Of het is een verbeteren, is aansteek verbeteren, want we denken dat dit beter is.
Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die eigenlijk het liefst willen dat de game precies zo is als dat die was. En mensen die liever iets nieuws zien.
Nee, inderdaad. Authenticiteit trouwens, niet authenticiteit.
Bijna.
Zit in de buurt.
Ja.
Ik denk wel dat dat een extra grote uitdaging is als je juist een remake gaat maken van een game die het al heel goed deed. Mm-hmm. Want dan is het natuurlijk helemaal de vraag van, ga je die storyline gewoon zo houden als die was of ga je toch dingen veranderen? Want als een game al niet goed ontvangen wordt, dan is het minder erg om aan de storyline te knutselen, maar...
Ja, inderdaad. En dat is ook een ding. Hè. Ze pakken ook altijd de games die zeg maar heel geliefd zijn, die gaan ze remaken. En dat makes sense als je games wil verkopen. Maar je zou eigenlijk denken dat dit formaat veel beter gebruikt kan worden van, joh, die games die wel een leuk idee hadden, maar gewoon qua uitvoering niet helemaal top waren.
Ja.
Waarom remaken we die niet?
Als je kijkt hoeveel games er zijn die eigenlijk heel veel potentie hadden, maar dat de uitvoering gewoon zo bagger was, dat het gewoon ja, jammer was. Ja. Eigenlijk jammer dat daar dan weinig mee gedaan wordt.
Ja, ik ben dus ook benieuwd, bijvoorbeeld, gaat Capcom door om Code Veronica te remake van de Resident Evils? Fucking Resident Evil 5? 6? Really?
Ik hoop 6 zeker niet. Nou ja, of, het moet heel erg verbeterd zijn trouwens.
Dat
ja,
is ding,
ja, maar dat is het. Dat is dan de kans die ze kunnen pakken om eindelijk de liefde te krijgen van de community die het misschien verdient in hun ogen.
Maar dan ga je nog meer conflict creëren tussen, nou ja, ik hoop niet dat die er zijn, maar Resident Evil 6 puristen en mensen die een goede game willen spelen.
Ik hoop inderdaad ook echt dat alle liefhebbers van de serie blij zijn als die game verbeterd wordt. Dus, maar yeah. Goed, ik bedoel, 5 was nog enigszins vermakelijk, maar het was ook al echt prut. Dus ja.
Ja, weet je, het is een interessant onderwerp, remake. En weet je, de aankomende podcasts die eraan komen, gaan nog veel meer remakes ook behandelen op onze website de aankomende jaren. Dus dit onderwerp gaat graag terugkomen, want een definitief oordeel hebben we nog niet. Maar weet wel dat Final Fantasy VII Rebirth 5 sterren gekregen van ons. Dus waarschijnlijk is het je centjes waard. Lees het lekker terug op gameliner.nl.
Vooral als het van onze eindredacteur Philip afkomt. Dan weet je echt dat het dus echt approval is.
De man die gewoon alle Final Fantasy games gespeeld heeft onderhand. Hè?
Ja,
dus,
precies.
Dat zegt wat. Alright. Dan, van beste remake, gaan we naar... Beste uitbreiding.
Hij is nog niet eens uit, Bram.
Nee, klopt, want ze kunnen natuurlijk Elden Ring Shadow of the Erdtree nog niet bestempelen als een van de beste uitbreidingen aller tijden. Al heeft het wel de schijn ernaar. Die trailer was dus uitgekomen. Ja, lukt het? Oké, top. De trailer was dus vorige week uitgekomen. Gigantisch nieuws. Ik zat het zeg maar live te coveren en zat gewoon op het Europese kanaal van Bandai Namco alleen al 800.000 mensen de première aan het kijken. Het is echt fucking insane. Het is een DLC. En mensen zijn er zo hyped voor. Ja, en als je ook die trailer gezien hebt, weet je. Wow. Even een short recap. We gaan naar Land of the Shadows. Mikkela, een van de kinderen van de demigoden uit origineel, gaat een centrale rol spelen hier. En we krijgen te maken met nieuwe eindbazen, nieuwe wapens, nieuwe spells, nieuw armor, nieuwe NPC's. Weet je, heel veel fucking coole shit. Ja.
Bram gaat verdwijnen in juni. Kort nu.
Ja, ik ben dan, als het goed is, heb ik dan zeg maar net...
Zijn we Bram gewoon echt even kwijt?
Ja, dat kan. Als het goed is, heb ik dan al mijn dingen ingeleverd voor mijn afstudeerstage. En dan is het meteen, yo, even... Weekje tussenuit, zie je.
Ja, dan mag je daarna ook al ontspannen. Dat heb je dan ook al verdiend.
Ja.
Gewoon alles inleveren. Dan niet opkomen dagen voor een verantwoordingsgesprek. Van, nou, ik heb alles ingeleverd. Lees het zelf maar. Nee, maar even serieus. Shadow of the Erdtree is dus het aankomende DLC. De area die ze gaan laten... Die speelbaar wordt, is dezelfde grootte als heel Limgrave bij elkaar. Damn. Minimaal. En Limgrave is al fucking huge. Ze chargen ook een redelijke prijs voor. €40. Als dat... Ja, kijk, dat is pittig. Alleen, als deze uitbreiding echt daadwerkelijk als er zoveel in zit. Want volgens mij zaten er volgens mij minimaal 10 eindbazen al in. Mm-hmm. Alleen al.
Ja, dat is ook wel echt behoorlijk voor een uitbreiding. Ja.
Inderdaad, dus ik ben heel benieuwd. Toen ik deze trailer keek, kreeg ik meteen zeg maar dat gevoel van... Ja, heel veel mensen zijn super hyped voor deze DLC. En DLC's in het algemeen, zeker in media coverage, krijgen een beetje, ja... The short end of the stick, weet je wel. Gewoon een beetje, wordt een beetje achtergelaten, wordt niet veel aandacht aan besteed. En om eerlijk te zijn... Zit ik zo niet, zelf niet in elkaar. Ik vind DLC's en uitbreidingen, en ik ben daar vrij alleen in. Als het van games zijn waar ik geïnteresseerd in ben, vind ik DLC's en uitbreidingen, mits zeg maar, de content die wordt toegevoegd, echt van waarde is. En niet zeg maar zooi dat eruit geknipt is en opnieuw wordt verkocht. Vind ik een van de leukste dingen die er is. Want ik wil eigenlijk gewoon zeggen, joh, de ervaring die ik had, waar ik een positief gevoel mee had, dat wordt verrijkt met content dat er verder op bouwt. Ging nadenken, ja, wat zijn nou eigenlijk die goats van de DLC's? De allerbeste uitbreidingen die we ooit gezien hebben. En nog belangrijker, wat maakt het nou zo dat deze uitbreidingen, ja, dat we die zo hoog in het vaandel hebben staan? We hebben een paar... Eerst moeten we even Rudy bedanken, want hij heeft zich geabonneerd op Prime... En het is 33 maanden nu. So thank you, Bossman. Wordt gewaardeerd.
Thanks, Rudy.
Ah, fijn. Wat maakt een sterke uitbreiding nou eigenlijk zo sterk? En we hebben natuurlijk een paar voorbeelden gewoon ertussenuit gepikt. Van de dag van, oké, deze DLC's waren heel fucking sterk. En het grappige is... From Software heeft dus eigenlijk altijd hele, hele goede DLC's uitgebracht al. En ja, dat is eigenlijk... Het grappige, want de base games die ze maken zijn supergoed. En de DLC's zijn voor some reason dan nog beter. Dus ik weet niet met welke we beginnen.
Ik weet niet.
Als, in ieder geval, als voorbeeld even, gewoon als visueel clutter.
Laten we gewoon beginnen met hun eerste volgens mij dan. Want ik weet niet of Demon's Souls een DLC had.
Dat weet ik ook niet zeker. Maar ik weet wel dat de DLC die jij bedoelt heel erg geliefd was. Dus welke was dat?
Dat is Artorias of the Abyss van Dark Souls 1.
Ja, een van de meest iconische eindbaasgevechten kwam daarin. Nou, twee eigenlijk. Als je eigenlijk de real boss meetelt van die DLC.
Ik weet niet welke... Ja, eigenlijk alle bossen zijn daarin heel goed uitgewerkt. Je begint met de Guardian. Mm-hmm. Meteen, je loopt...
Dat was een Chimera of zo, toch?
Ja, Chimera. Je komt binnen en je wordt meteen begroet door een boss. Zo van, hallo, ik ga je leven in hel maken.
Ja, dat is wel Dark Souls, to be honest.
Dan krijg je mijn favoriete boss in Dark Souls, Artorias. Damn, wat heb ik veel met hem te maken gehad. Ik ben echt 20 keer dood gegaan of zo.
Mm-hmm. Artorias is inderdaad echt heftig, maar ook wel heel cool.
Dan krijg je... Kan je volgens mij Calamite doen? Volgens mij is die optioneel, maar wel een aanrader, want hij is ook epic. En dan krijg je volgens mij wat. Volgens mij heb ik ze dan Dark Manus. Dat is dan de eindbaas.
Ja, Manus is not fun.
Vader of die best. Maar wat ik wel gaaf vind, is dat ze op de een of andere manier de main game hebben verbonden aan de DLC. En ook gevolgen aan de main game hebben verbonden. Bijvoorbeeld Cid, een van de eindbazen in de main game.
Sif.
Sif.
Ja, die klank. Anders heb je shit uit Ice Age, weet je wel. Dat is ook zo raar in een Dark Souls game.
Sif. Die probeert je gewoon te vermorselen in de main game. Omdat je zijn baasjes graf probeert te stelen. Dat is niet chill. Maar als je de quest goed uitvoert in de DLC voordat je Sif tegenkomt in de main game. Dan kan je hem summonen in het eindgevecht met Manus.
Klopt, en dat is fucking epic.
En dat is...
Er waren maar ook speciale details die zeg maar de baas, die Sif vertoonde als je het armor gebruikt van Artorias.
Ja.
En het is lang geleden hoor, dat ik Dark Souls lore heb
En als je zeg maar de DLC had uitgespeeld voordat je Sif bevecht, dan herkent hij je en dan jankt hij al dat hij je moet gaan vermoorden.
Ja, inderdaad.
En dat is sad.
Ja, het is wel een van de meest tragische. Ja, ik bedoel, in Dark Souls zijn bijna elke storyline is tragisch. Daar niet van.
Ja, maar Sif is een cute doggo.
Ja, klopt. Maar doggo maakt dat wel erger. Dat klopt. Dat
maar ook Artorias, die zijn leven heeft opgeofferd om zijn doggo te beschermen. Ik dacht van, Artorias.
Ja, maar dat is ook gewoon het minste wat je kan doen voor je doggo, ik bedoel.
Nee, sowieso. En het grappige is, niet alleen Dark Souls 1 had een hele goede DLC. Dark Souls 2 is geen goede game. Dark Souls 3 had een hele goede DLC. En dat was niet de eerste, die was mooi. Maar de tweede DLC, de laatste DLC, The Ringed City. Holy shit. Dat was ook even een work of art.
Ja, ik heb het nog niet gespeeld, dus la. Maar
okay, ik zal niks spoilen van deze onderhand 10 jaar oude game en uitbreiding. Maar,
oh boy.
Nee, het was super goed, weet je. Qua design was het fantastisch. Het bracht weer nieuwe lore implicaties naar de base game toe. Het had enorm uitdagende boss fights, zeg maar. De beste boss fights in Dark Souls 3, die al hele goede boss fights heeft, die zaten wel in The Ringed City. Maar ja. En dat komt een beetje bij het stukje, want wij hebben nog meer. We kunnen over de allerbeste DLC's blijven doorgaan. Hè? Over je Resident Evil 4 Separate Ways. Over The Witcher 3 Blood and Wine. Er zijn enorm veel uitbreidingen die, zeg maar, zeer op prijs gesteld worden. Met gewoon hoe goed ze zijn. Maar wat is nou volgens jullie het belangrijkste wanneer je een uitbreiding uitbrengt? En welke vinkjes moet het afvinken? Om, zeg maar, in dat rijtje te komen van, joh, dit zijn echt eigenlijk gewoon de beste DLC's die we kennen in deze industrie.
Echte toevoeging aan de game.
Ja, inderdaad. Ik denk dus dat inderdaad een toevoeging, en dan niet per se alleen dat je de storyline verder trekt, maar dat er ook echt wel nieuwe functies of iets echt nieuws in de game zit. Meer dan alleen maar een nieuwe storyline of zo.
Mm-hmm. Dus het moet, zeg maar, op iets verder borduren. Want dat is het lastige aan een DLC, of aan een goede DLC is natuurlijk, ja, je hebt een stukje van, het breidt uit wat we al kennen, en dat is mooi. En maar wat is de balans erin? Wanneer ga je het een sequel noemen, weet je wel? Wat is, zeg maar, fair daarin? Wanneer zeg je van, deze DLC is echt heel erg de moeite waard, want het doet en het breidt de wereld verder uit. Maar ja, het kan dat ook niet te veel doen, want dan ga je, zeg maar, weer een beetje richting sequel-territorium.
Dat
of
ligt
of spin-off games zelf. Want je zou eigenlijk kunnen argumenteren dat een hele goede DLC die heel groot is, dat het eigenlijk gewoon een soort spin-off game is.
Ja, het ligt er denk ik ook een beetje aan wat de intentie van de game is. Kijk, als je natuurlijk games hebt van die live service-achtige games zoals Destiny 2 of zoals Guild Wars 2, die ik nog steeds af en toe wel speel. Maar die hebben ook niet meer per se de intentie om echt een nieuwe game te maken. En dat hebben ze ook wel kenbaar gemaakt. Dus in dat geval is het natuurlijk eerder ook wel, is het logischer dat de uitbreidingen wat uitgebreider zijn. Omdat ze geen nieuwe game meer willen maken, maar wel het verhaal nog voort willen zetten. Dus een uitbreiding kan dan bijna ook wel gezien worden als een nieuwe game, denk ik.
Mm-hmm. Ja, je zou kunnen beargumenteren dat, zeg maar, nog dat een uitbreiding best gebruikt kan worden om, zeg maar, zaken te behandelen die in de main game voorkwamen, maar die wel nog, zeg maar, in dezelfde context opgelost moeten worden. Is misschien een redenatie.
Ja.
Wat denk jij, jullie?
Ja, het is lastig. Want inderdaad, met Elden Ring begint het, lijkt het meer op een soort spin-off game te lijken. Want het is een totaal nieuwe wereld. En het is, als je zegt, net zo groot als de main wereld was in de main game. In Dark Souls 1 en 3 was het wel zo dat het wel een iets kleinere wereld was. Eén locatie.
Mm.
Maar aan de andere kant denk ik dat het wel ook een goede stap kan zijn voor uitbreidingen, dat het is niet de prijs van een volledige game. Mm. Maar het is ook niet verplicht om het aan te schaffen. Dus het geeft spelers de mogelijkheid van, oké, vond je deze game echt gaaf en wil je door met je personage in een andere wereld met meerdere bosses en nieuwe, dan kun je het kopen. Maar je bent er niet toe verplicht. En even kijken. Het is, ja,
ik snap wel wat je bedoelt. Zeg maar, het is een beetje die delicate balans tussen hoeveel nieuwe elementen komen erin terug? En hoeveel is, zeg maar, het is wat je er heel tof aan vond en meer. Het is inderdaad zoiets, weet je wel. Gewoon inderdaad van, je gaat meer van wat je zeg maar, al ervaren hebt. Maar je moet er toch een bepaalde vernieuwing in zien te verwerken. Wat het, zeg maar, weer de moeite waard maakt.
Precies, en ik heb bijvoorbeeld Call of Duty. Ik heb meer het idee dat de laatste 5-6 games meer beter als uitbreiding hadden gewerkt op Modern Warfare dan telkens een nieuwe game volledig prijst.
Er gaan geruchten rond dat dat ook de bedoeling was, maar
precies.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
En ook met bijvoorbeeld ook een relatief goed voorbeeld over de grens tussen een uitbreiding en een nieuwe game is Tears of the Kingdom begon oorspronkelijk als een DLC. Maar naarmate de ontwikkelproces vorderde, kwamen ze er van, ja, maar dit is zo groot. We maken hier gewoon een compleet nieuwe game van. En dat merk je ook in Tears of the Kingdom. Dat was ook een van, naarmate ik het meer speelde, ik ben het toevallig net opnieuw begonnen. Ja, je merkt wel overduidelijk dat het een vervolg is op Breath of the Wild. Het doet een paar dingen nieuw, maar in de basis is het nog Breath of the Wild. En is het dus exact dezelfde wereld. Ja, er zit nu verdieping boven, maar ja. Maakt het nog steeds een geweldige game, maar ja. Je ziet wel dat het uit een uitbreidingsidee komt.
Ja. Ja, het is ook een lastig pakket, weet je wel. En je kan ook nog denken van, op welke schaal ga je DLC vergelijken? Want ook een van de, waar ik nog niet over gesproken heb, maar een van de allerbeste DLC's die ik ooit gespeeld heb, is Cuphead. En The Delicious Last Course. Dat was €4. Voor een fantastische DLC. En die in principe ook gewoon vooral deed wat we al kenden. En dan een paar nieuwigheidjes toevoegde. Met een nieuwe playable character. Wat nieuwe wapens. En natuurlijk de nieuwe eindbazen. En een nieuwe map om gewoon een beetje op rond te struimen. Dus ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat eigenlijk de beste DLC's ook vooral eigenlijk altijd voortkwamen uit die games die al heel erg goed waren. En dat die het gewoon, zeg maar, als een verlengstuk dienden tot die game. Met genoeg nieuwigheid om te zeggen, het is helemaal de moeite waard. Maar ook toch op zekere hoogte ingekaderd bleven. Om te zeggen, we blijven wel trouw aan de game waar we gebonden aan zijn. En we gaan niet hele gekke dingen doen.
Ja, en hoeveel anders wil je Elden Ring hebben? Het is
dat bedoel
geweldig.
Ik, weet je.
Het is een geweld. Het is al bijna een perfecte game op zichzelf. Ja. Het is de beste Soulsborne Ring game, omdat het de nieuwste is. Ze hebben alles. Ja, Dark Souls 3 is nog steeds jouw favoriet.
Lastig. Laten we eens DLC afwachten. Dan heb ik gewoon perfect vergelijksmateriaal van twee volledige base games, twee volledige DLC's. We'll see. Maar goed, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Want inderdaad, de base games waren fantastisch. En we verlengen eigenlijk gewoon dit stukje met dezelfde dingen die je al geweldig vond. Plus nog wat extra dingen die nog nieuw zijn. Maar dan zit ik zit even te graven van, zijn er ook DLC's geweest die echt heel goed waren? En de base game was niet zo top? Je zou kunnen teruggrijpen inderdaad op een Destiny 2 uitbreiding. Die, zeg maar, heel goed in de smaak viel. Zoals The Witch King of zo. Maar vind ik toch met Live Surf vind ik het toch anders. Omdat ik het idee dat ze vragen ook €60 per DLC of zo. Dus dan is het eigenlijk gewoon meer een nieuwe game die ze uitbrengen.
Ja, dan is de vraag ook inderdaad, wat zie je dan als de main game, even zo gezegd?
Ja, goede vraag. Want zeker in een Live Service geval is een Destiny 2 bijvoorbeeld, is gewoon constant aan het veranderen en constant aan het zichzelf opnieuw aan het uitvinden als het ware. Terwijl het nog steeds hetzelfde blijft. Maar de basis voor Destiny 2 wordt steeds verlegd naar iets anders. Wederom een onderwerp waar we heel lang over kunnen doorkletsen. Ik heb het denk ik iets. We hebben gewoon iets te breed aangepakt met het onderwerp vandaag. Maar dat maakt niet uit, want er komen goede gesprekken uit voort. Dus ik denk dat we het dan hierbij laten voor nu. Wees ook gerust, want de DLC's die uitkomen van meerdere games, niet alleen Elden Ring, van meerdere games, behandelen wij lekker op onze site, gameline.nl. Weet je dat die best wel fris en fruit eruit ziet? Ik weet niet of ik het al eerder gezegd heb.
Je blijft die plugs gewoon doen. De vierde keer al in de hele podcast.
je hebt het nog in één keer gezegd, Bram. Dus.
Nee, dat is waar. Ik wil hem op zeggen. En mensen moeten het weten. Maar anyway, dat is denk ik wel de definitie van onze podcast vandaag. Het ging over de Nintendo Direct, over games die we gespeeld hebben, over remakes en over DLC's. En dan is het klokje mooi rond. Dus ik vind het mooi moment om het niet te lang draag te houden. Want we moeten weer door. Dames, ik wil jullie allebei bedanken voor het meepraten en meedenken vooral. Ook niet heel belangrijk als je praat.
Geen probleem, het was weer gezellig.
Ja, yeah, yes. Bedankt Bram, het was leuk.
Heel goed. We zijn elke maandagavond live op twitch.tv. En ik zie al in de chat van, yo, waarom doe je alleen nog maar de podcast? Doe je nog andere streams? Misschien in de toekomst. Nu is de mankracht beperkt. We moeten even kijken hoe we onze resources inzetten. En vooralsnog, de site gaat voor ons altijd bovenop. Dus als je de beste content van Gameliner wil meemaken, dan weet je waar je heen moet. Vooralsnog blijven we elke maandagavond live op twitch.tv/Gameliner. Om 8 uur kan je meeluisteren naar de podcast. En dan zien we jullie graag volgende week weer. Dus ciao, fijne avond, middag, ochtend.
Tot de volgende keer.